Nogmaals de mededelingen namens de kerkraad. Volgende week zondag, 22 december, gaat in beide diensten dominee A.K. Wallet ons voor. Aanstaande vrijdagavond is de kerstviering van de Akker in de Pauluskerk in Amstelveen. De aanvang is 7:30. Zaterdagavond vindt de herfsttocht plaats. Het startpunt is bij de Amstelkerk. Tijdens de stemmingsvergadering van vanmorgen zijn gekozen en door de kerkraad benoemd broeder J. Meijer Kruidmolen als ouderling en broeder C.W. van Zijverde als diaken. Broeder van Zijverde heeft zijn benoeming aanvaard. Broeder Meijer heeft bedenktijd aangevraagd. Voor de genoemde data geldt zo de Heere wil en wij leven. De eerste collecte is voor de kerk en de tweede collecte voor de diakonie. Tot zover de mededelingen.
Laten we onze afhankelijkheid van de Heere God belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft en die nooit loslaat wat Hij begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Laten we deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 123, de versen 1 en 2. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. schriftlezing is vanmiddag uit Klaagliederen 3, vers 1 tot 33. Dat is de eerste helft van het hoofdstuk, dat heeft in totaal 66 versen. Maar eerst belijden we met de kerk van alle tijden en plaatsen ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Waarna we zingen Psalm 33, vers 10. Dus voor de schriftlezing uit Klaagliederen 3, de geloofsbelijdenis en Psalm 33, vers 10.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Ik ben de man die ellende gezien heeft door de roede zijner verbolgenheid. Hij heeft mij geleid en gevoerd in de duisternis en niet in het licht. Hij heeft zich immers tegen mij gewend. Hij heeft zijn hand de ganse dag veranderd. Hij heeft mijn vlees en mijn huid oud gemaakt. Hij heeft mijn beenderen gebroken. Hij heeft tegen mij gebouwd en hij heeft mij met gal en moeite omringd. Hij heeft mij gezet in een duistere plaats als degene die overlang dood zijn. Hij heeft mij toegemuurd dat ik er niet uit kan gaan. Hij heeft mij koperen boeien verzwaard. Ook wanneer ik roep en schreeuw, sluit hij de oren voor mijn gebed. Hij heeft mijn wegen toegemuurd met uitgehouwen stenen. Hij heeft mijn paden verkeerd. Hij is mij een loerende beer. Een leeuw in verborgen plaatsen. Hij heeft mijn wegen afgewend. En hij heeft mij in stukken gebroken. Hij heeft mij woest gemaakt. Hij heeft zijn boog gespannen. En hij heeft mij de pijl als ten doel gesteld. Hij heeft zijn pijlen in mijn nieren doen ingaan. Ik ben al mijn volk tot belachting geworden. Hun snarenspel de ganse dag. Hij heeft mij met bitterheden verzadigd. Hij heeft mij met alsem dronken gemaakt. Hij heeft mijn tanden met zandsteentjes verbrijzeld. Hij heeft mij in as nedergedrukt. En gij hebt mijn ziel verre van de velen verstoten. Ik heb het goede vergeten. Toen zeide ik, mijn sterkte is vergaan en mijn hoop van de Heere. Gedenk aan mijn ellende en aan mijn ballingschap, aan de alsem en gal. Mijn ziel gedenkt er wel terdege aan en zij bukt zich neder in mij. Dit zal ik mij ter harte nemen. Daarom zal ik hopen. Het zijn de goede tierenheden des Heren, dat wij niet vernield zijn. Dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. Zij zijn alle morgen nieuw. Uw trouw is groot. De Heere is mijn deel, zegt mijn ziel. Daarom zal ik op hem hopen. De Heere is goed degene die hem verwachten. De ziel die hem zoekt. Het is goed dat men hopen en stil zij op het heil van de Heere. Het is goed voor een man dat hij het juk in zijn jeugd draagt. Hij zit eenzaam en zwijgt stil, omdat hij het hem opgelegd heeft. Hij steekt zijn mond in stof, zeggende, misschien is er verwachting. Hij geeft zijn wang dien die hem slaat. Hij wordt zat van smaad. Want de Heere zal niet verstoten in eeuwigheid. Maar als hij bedroefd heeft, zo zal hij zich ontfermen naar de grootheid zijn goede tierenheden. Want hij plaagt en bedroeft de mensenkinderen niet van harte.
Laten we eerst samen bidden. Heere God in de hemel, heilige God, dank u wel dat we hier vanmiddag in dit huis mogen samenkomen. Samen rondom uw woord. Samen zingend, uw naam lovend, uw naam prijzend. En ook in ons zingen al biddend dat u genadig naar ons omziet. Heren, daarvoor komen we hier vanmiddag ook samen. Allereerst om uw genade te mogen proeven, om die te mogen ervaren. Heren, we hebben uw woord gelezen, de woorden van een dichter van lang geleden. En als we het alleen al horen, dan grijpt het ons aan. Wat een duisternis dat geweest is. En als we daar vanmiddag naast gaan staan, daarnaar horen, Heere, zie dan ook de duisternis die er in deze wereld nu, vandaag de dag is. Zie ook de duisternis die er in onze harten is. Heere, we leven in de adventstijd. We zien uit naar het licht dat schijnt in de duisternis. Maar niemand kent onze duisternis zo goed als u alleen, Heere. U weet wat we meenemen van dag tot dag in ons hart. U kent ons, alles wat we gezien hebben, wat we misschien nooit hadden willen zien, wat we gedaan hebben, schuld die we met ons meedragen, de nood van ons geweten, de ellende van de wereld die op ons drukt, het verdriet, al die dingen, Heere, die we samen duisternis kunnen noemen. U kent het. En we danken u, Heere, dat we naar kerst toe mogen leven. Dat het licht geschenen heeft. Dat de hemel openbrak en dat de engelen het uitjubelden. Vrede op aarde. Heere, we bidden u dat die vrede zich ook vanmiddag mag verspreiden. Hier in de kerk, in ons hart. Dat u onze moede, bange harten die vrede geeft die nergens anders in dit leven te vinden is dan alleen bij u. Heere, hoe we hier ook gekomen zijn, maar wilt u ons daarvan doen proeven, van die vrede. Heere, we bidden u voor allen die met ons verbonden zijn, die u nu niet zijn, die misschien wel nooit in de kerk komen, onze buren, vrienden, collega's. Heere, het is zo pijnlijk voelbaar dat die echte vrede van u nergens in deze wereld te vinden is. Dan alleen rondom die kribben van Bethlehem. Heer, in deze adventstijd, we strekken ons daarnaar uit. We zien daarnaar uit dat dat licht van u doorbreekt op heel deze wereld. Dat uw koninkrijk mag komen. Dat uw wil mag geschieden. Overal op aarde zoals in de hemel. En dat uw naam, uw grote naam, wordt geheiligd. Waar die nu nog zo vaak wordt ontheiligd. Heere, u werkt daaraan. U werkt daaraan door uw Heilige Geest. U werkt daaraan door de verkondiging van het evangelie. Hier en op zendingsvelden, in andere landen, op zoveel duizenden manieren. En we bidden u dat dat zijn voortgang mag hebben. Wat begon daar in de velden van Efrata, dat dat zich mag uitbreiden over heel de wereld en dat wij het nog mogen meemaken, Heere. Dat alle volken het evangelie bekend is gemaakt en dat alle knie zich zal buigen en zal belijden dat Jezus Christus de Heere is. Heere, wat hopen wij daarop? Dat de schellen van de ogen zullen afvallen van deze wereld. Dat iedereen eindelijk zal knielen en het zal erkennen. Het was toch waar. Wat daar aan die Julianalaan al beleden werd, met de kerk van alle tijden en plaatsen, dat was waar. Heere, geef ook ons persoonlijk de kracht en de moed om dat ook uit te dragen. In onze levens, de wegen waar u ons op zendt. Ieder op een eigen manier, met woorden, met daden. Of alleen maar met een stil getuigenis van vertrouwen en van gebed. Heren, we zijn allemaal zo verschillend. En toch voegt u ons samen tot één lichaam. En we bidden u ook, Heren, dat vandaag iedereen daarin verbonden mag zijn. Als er onder ons nog zijn die daarnaar zoeken, hoor ik daar echt bij. Deel ik ook in dat geloof, in die hoop en in die liefde. Wilt u het dan vanmiddag openmaken. Harten openen. Door uw geest mensen wedergeboren doen worden. Zodat we samengevoegd mogen zijn tot één lichaam. Tot één belijdenis. Van uw grote naam. Heere, wilt u in ieder die een taak heeft daarin ook zegenen in deze gemeente. Bij het orgel, bij de crèche, bij de jeugdverenigingen, bij de catechisaties, als predikant, als kerkenraad, over welke wijze dan ook, achter de schermen, het commissies. Heere, laat het zijn een zegen van u. Dat alles bidden we u, Heere, in de verwachting van uw Heilige Geest. Wilt u door uw geest het woord openen en door het woord alles vrucht doen dragen. Ook vanmiddag, ook nu, uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Ter inleiding op de verkondiging zingen we Psalm 79, vers 5, 6 en 7. Een psalm die alles te maken heeft met de ballingschap, waar ook de klaagliederen alles mee te maken hebben. En onder het voorspel voor die psalm is de gelegenheid om uw gaven te geven. Psalm 79, vers 5, 6 en 7. Straks na de verkondiging zingen wij de lofzang van Simeon. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Advent is een tijd van schemering, als het ware, ochtendschemering. Vroeg in de ochtend, 5 uur, 6 uur, is er overal nog duisternis. Maar nog even en de zon, een groot licht, zal boven de horizon rijzen. En daar strekken we ons naar uit in de adventstijd. Verwachting, daagt er al licht in het oosten. Maar vanmiddag vraagt het woord van God ons om ons nog eens om te draaien. Achterom te zien, die duisternis in te zien. Straks mag alle aandacht uitgaan naar dat heerlijke licht van Gods genade, het kerstfeest. Maar dat komt pas echt goed tot zijn recht als we ook in de adventsperiode achterom kijken. Die duisternis die de Heere God aantrof toen hij in deze wereld kwam en het vlees aannam. We zouden ook kunnen zeggen, het graf waaruit de Heere Jezus opstond, 's ochtends vroeg toen het licht begon te worden. En hoe eerlijker we daarover zijn nu, hoe heerlijker we ons straks zullen kunnen verwonderen. Een volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Niet om maar sommen te doen met elkaar, maar om die schoonheid van het licht in zijn volle glorie als van een zonsopgang te mogen zien. Duisternis. Jongeren. Van de week nog in het nieuws dat jongeren van alles en nog wat zien in WhatsApp-groepen. Er is genoeg duisternis in deze wereld. Schokkende filmpjes op internet, duistere games, series op Netflix. Het gevoel dat het in de samenleving slechter gaat dan toen je ouders zo oud waren als wij, jullie, nu. Duisternis. Maar de Bijbel gaat vanmiddag ook nog een stap verder en kijkt ook nog op een andere manier in die duisternis. En jongens en meisjes, duisternis. Soms is het wel eng in het donker, vind je niet? Het zou er allemaal in verstopt zitten. Soms dan sluit je even op voor de grap in de trapkast of zoiets. Het donker, toch wel een beetje eng. Totdat je het licht aandoet. En dan is het weg. En zo is het ook met de Heere Jezus. Het licht van de wereld is gekomen en de duisternis moet wijken. Welk Bijbelboek is er nou beter geschikt om in de duisternis te zien dan de klaagliederen? Vers 1 en 2 van het hoofdstuk dat we gelezen hebben. Ik ben de man die ellende gezien heeft door de roede zijner verbolgenheid, dus van Gods toorn. Hij heeft mij geleid en gevoerd in de duisternis en niet het licht. We zijn hier als het ware in het holst van de nacht. Duisternis en geen licht. Iemand die volkomen hulpeloos in het duister rondtast naar houvast. Daar gaan we naast staan vanmiddag. Maar daarna mogen we ook zien vanaf vers 21, dat is de eigenlijke tekst van de verkondiging, vers 21 tot 23, hoe zelfs in die diepste duisternis en geen licht, een lichtstraal gaat binnenvallen. Een lichtstraal als het ware al vanuit die velden van Efrata die zijn stralen terugwerpt, zo het Oude Testament in. Het thema is adventsschemering. Met als eerste punt de duisternis en als tweede het licht. Adventsschemering. Klaagliederen. Het is niet helemaal duidelijk wie die eigenlijk geschreven heeft. In sommige Bijbels staat er boven van Jeremia. Dus van de profeet Jeremia. Maar dat staat niet zo in die tekst zelf. Dat is er boven gezet. En het is toch wel goed mogelijk dat het andere mensen zijn geweest. En men denkt tegenwoordig wel dat het iemand moet zijn geweest van de tempeldichters van destijds. Zeg maar van het koor van de kerk, iemand die daar dan de liederen voor schreef. En waarom? Omdat we hier een buitengewoon knap gedicht voor ons hebben. Jongens en meisjes, dat Alef, Beet, Gimel, wat er staat, dat is zo. Dat elke zin die begint dan met die letter. Dus de eerste drie versen beginnen allemaal met een A, de tweede drie versen allemaal met een B in het Hebreeuws. De derde drie versen allemaal met een C zouden wij zeggen. Een G is dat in het Hebreeuws. Enzovoort. En daarom heeft het hoofdstuk 66 versen, want het Hebreeuwse alfabet heeft 22 letters, keer 3. Vandaar, en we hebben daar dus de eerste helft van gelezen. En mensen die dat konden in die tijd, dat was maar op één plaats, in de tempel van Jeruzalem. De rest van het land woonden veel boeren en ambachtslieden, maar in de tempel daar gebeurde dat. Daar waren mensen geschoold en die hadden waarschijnlijk ook een heel aantal psalmen geschreven. Het was hun taak om voor te gaan in de eredienst. En die tempeldichters, die konden zo'n gedicht maken. Maar waarom dan nu hier de klaagliederen? Omdat hun tempel, hun werkplek, er niet meer is. Verwoest door de Babyloniërs, een gevreesd volk. De meeste van ons kennen die geschiedenis, denk ik wel. Dat de Babyloniërs waren gekomen met hun leger, de tempel verwoest, Jeruzalem veroverd en een groot deel van de inwoners in ballingschap meegenomen. En in ons hoofdstuk 3 is dan een van die tempeldichters aan het woord. We zien hem zitten tussen de puinhopen. Het lijkt wel zo'n stad als in Syrië, wat we in het nieuws wel hebben kunnen zien de afgelopen jaren. Aleppo bijvoorbeeld, met van die puinhopen en rook kringelt omhoog en de mensen schuifelen nog angstig door de straten. De sterke mannen zijn allemaal weggevoerd. Groepjes soldaten die schuimen rond om te pakken wat ze pakken kunnen. En die dichters bekijken dat niet van een afstandje, maar die zitten daar middenin. Die maken een deel van uit. Hongerig en koud zitten ze met wat mensen ergens op een verdekt plekje. En dan schrijven ze de klaagliederen. Ach, het eerste hoofdstuk. Hoe zit die stad zo eenzaam, die vol volk was? Tranen lopen langs haar wangen. Niemand is er die haar troost. En het meest wrange, dat valt sterk op in deze klaagliederen, is dat hun leed en hun verdriet gemengd is met schuldbesef. Dat maakt het nog veel pijnlijker. Afbraak en duisternis, dat kan ons treffen. Dat kan erg zijn. En ik noemde al somberheid over de toekomst of duistere films van tegenwoordig en dingen. Maar hier gaat het toch wel een slag dieper. En het wordt hier ook veel persoonlijker. Hier realiseren mensen zich dat die duisternis iets met hunzelf te maken heeft. En met hun eigen hart. En dan komen we bij de eigenlijke duisternis in de duisternis. Deze tempeldichters die weten dat zij niet vrij uitgaan. Sterker nog, we lezen in de Bijbel dat juist degenen die in die tijd in die tempel dienden, dat die voorop liepen. Het waren de mensen die de tempeldienst gaande hielden, die als het ware keurig naar de kerk gingen. Alles bleef draaien, zij zorgden daar wel voor, maar ondertussen was de Heilige Geest daaruit verdwenen. Aan de buitenkant was het allemaal mooi, offers, maar hun hart was er niet bij. En toen waren de profeten gekomen, toen was Jeremia gekomen. En die hadden het gezegd, de Heere wil helemaal geen offers aan de buitenkant. Van u ook niet. De Heere wil het offer van een gebroken hart. Hij wil de echte ware liefde tot God en de naasten. Dat had Jeremia geprofeteerd tegen de tempel. Dit is buitenkant. Dit is een lege huls. En de Heere God ziet het hart aan. Maar die tempel van destijds, net zoals met de Heere Jezus, de fariseeën en de schriftgeleerden, die hadden daar geen boodschap aan. Wat zegt die profeet nou? Wat zegt de Heere Jezus? De tempel is toch de plek van God en wij zijn hier toch en het gaat toch goed. En misschien waren die tempeldichters wel opgelucht dat Jeremia gevangen werd gezet. Of hebben ze er zelfs aan meegewerkt. Totdat Babel kwam en de Heere God zijn oordeel voltrok en zijn knecht Jeremia in het gelijk stelde. Wat een pijnlijke ervaring is dat geweest. En nou was publiek duidelijk geworden dat Jeremia gelijk had en dat die tempel die stelde van nee hoor, de Heere God hoort bij ons en die profeet zit fout. De tempel gaat nooit verwoest worden. Dat die in het ongelijk waren gesteld. Voor heel het volk was duidelijk, Jeremia had gelijk en de Heere God heeft inderdaad zijn eigen tempel verwoest. Hoe zou u zich voelen als u iets verkeerd had gedaan en ineens lag het op straat? En iedereen kon het zien. En het was openbaar. Nou, dan kun je twee dingen doen. Dan kun je alles ontkennen, glashard. Dat zien we vandaag de dag met zoveel politici. Maar je kunt het ook met het schaamrood op je kaken. Je schuld je toe-eigenen en het onder ogen zien. En dat is wat er gebeurt in de klaagliederen. Laten we maar eens een paar versen uit ons hoofdstuk lezen. Vers 6 en 7 bijvoorbeeld. Dan zien we dat voor onze ogen gebeuren. Dat die dichters daar zitten en dat een van hen zegt: Hij, de Heere God, heeft mij gezet in duistere plaatsen, als degenen die overlang dood zijn. Hij heeft mij toegemuurd, dat ik er niet uit kan gaan. Hij heeft een muur om mij heen gemetseld en nu zit ik hier vast. Ik voel me opgesloten. Ik kan nergens heen. Wat een beklemmende ervaring. Het is mijn eigen schuld en nu kan ik niet meer eruit. En zijn gedachten gaan in kringetjes draaien en hij peinst en peinst, maar komt niet verder. Vers 8 en 9. Ook wanneer ik roep en schreeuw, sluit hij de oren voor mijn gebed. Hij heeft mijn wegen toegemuurd met uitgehouwen stenen. Hij heeft mijn paden verkeerd. Hij heeft mijn paden krom gemaakt, zodat je in kringetjes gaat draaien. Dit soort versen zijn de reden waarom de uitleggers vandaag de dag denken dat het dus niet door Jeremia zelf geschreven is. Omdat deze dichters zeggen: De Heere sluit zijn oren voor mijn gebed. Hij heeft mijn paden krom gemaakt. Er moet iets achter liggen van dat schuldbesef. En het gaat nog verder, vers 12. Hij heeft zijn boog gespannen en hij heeft mij de pijl als ten doel gesteld. Dus die tempelzangers die hadden het gevoel, de Heere God moet speciaal ons hebben. Hij maakt een roos, een doel en wij zijn het middelpunt. En de Heere God schiet op ons en we zijn het middelpunt van zijn toorn geworden. Vers 14, hoe ze zich voelen te midden van andere mensen, overal verwijtende gezichten om zich heen. Ik ben al mijn volk tot belachting geworden. Hun snarenspel, dus hun spotlied, heel de dag. Ze voelen zich, zo zeggen we dat vandaag de dag, in hun hemd staan. Ze hadden altijd de Heere gediend voor hun gevoel. En nu opeens stonden ze onderaan de ladder. Niemand wilde meer met hen te maken hebben. Ze hadden altijd beweerd, God is met ons, het komt allemaal goed. Maar ze bleken aan de verkeerde kant te hebben gestaan. Dat is nu duidelijk geworden. En hij schaamt zich diep, vers 20 tot slot. Mijn ziel gedenkt er wel ter degen aan en zij bukt zich neder in mij. Dat is de Bijbel. Er komen mensen in aan het woord die vastlopen. Die zich leeg voelen. Die zich schamen voor wat ze van het leven gemaakt hebben. De duisternis komt open te liggen. En misschien is het zo ook wel in uw hart. In deze adventsweken. Mensen die misschien wel zo verlangen dat de Heere God hen zou horen. Maar het komt niet. En het blijft stil. En hoe gaan we daar nou mee om? En wat doet dat met ons? Als we dat gevoel hebben dat de Heere God tegen ons is. En dat we in zijn toorn leven. Hoe gaan deze dichters daarmee om? Dat volk van die tijd, dat wist genoeg. Ze lachen de tempeldichters uit. En dat laat wel zien dat ze zelf maar heel weinig schuldbewust zijn. Ze zeggen het geloof in God vaarwel. Ze stappen over op de goden van Babel. Die zijn sterk, die leveren niets op. Word je tenminste ook niet zo met je eigen schuld geconfronteerd? Ze zeggen gewoon, het geloof in Israëls God is achterhaald, mislukt. Die God die redt ons niet. Die doet niks. Misschien denken wij dat ook wel eens. Als er in ons leven dingen gebeuren die lijken te strijden met Gods trouw en met Gods zorg en Gods aandacht. Dat we dan al heel snel de vraag gaan stellen, bestaat God eigenlijk wel? Kan ik dit allemaal wel rijmen met het bestaan van een goede God? Of als de kerk een puinhoop is? Als het in uw eigen hart stil en koud is? Waar is God? Misschien zitten we nog in de kerk, maar zijn we innerlijk al afgehaakt? En laten we het los? Maar vreemd genoeg is dat precies niet wat deze dichters hier doen. Het lukt hen niet om de Heere God van zich af te zetten. Hij heeft zijn haak in hen geslagen en die krijgen ze er niet uit. En ze kunnen met hun worsteling nergens anders heen dan alleen naar boven. In die klaagliederen komt vreemd genoeg nergens de vraag op of God wel bestaat. Komt niet eens in hen op. Dat is geen vraag. Ook al ruilen die stadsgenoten massaal de Heere God in voor de goden van Babel. Dat is geen optie. En ondanks alle zonden die er geweest zijn en de eigen ontrouw in het verleden van dat volk en van die tempeldichters, blijkt er iets te zijn waardoor ze niet loskomen van de Heere. Mogen we dat noemen de volharding der heiligen? Op een wonderlijke manier vinden die tempeldichters midden in hun schande en ellende toch de moed en de kracht om met hun klaagliederen naar boven te blijven gaan. Of hij luistert of niet, zo klinkt het haast. Wij blijven tot hem roepen. We kunnen niet anders. En is dat nou niet zoveel rijker? Dat we volhouden. Dat we een adres hebben voor onze klaagliederen. Voor ons schuldbesef. Ook als er zoveel in onze levens is en in onze tijd is om mee te worstelen. Daarin verschilt wie gelooft van wie niet gelooft. Dat we dat adres blijven zoeken. En dat we ons niet laten meedrijven met de stroom in de armen van Babel die ons zal verdoven met genot en plezier en gemak. Maar u heeft gelijk. Helemaal zonder iets te proeven van die goedheid van God kan niemand het volhouden. Het kan niet altijd stil en donker blijven. Dat houden wij niet vol. We kunnen niet altijd alleen maar blijven verwachten. Er moet ook licht komen. En daarmee zijn we bij ons tweede punt, het licht. U weet wel hoe dat gaat als je in een totaal donkere kamer bent. Of jongens en meisjes, ik zei al, als je jezelf een keer in de trapkast opsluit en je doet dan een klein beetje de deur open. Ineens, het kleinste straaltje is genoeg om alles in een ander licht te zetten. Opeens zie je je hele omgeving weer en dan zie je jezelf weer, alles krijgt weer vorm en je weet weer waar je bent. Dat gebeurt ook hier, in die diepe duisternis van die zangers. We hebben dat gehoord. Hoe moet het verder? Ik ben ingemuurd. Men gaat zo langzamerhand door dat hoofdstuk heen, vanaf vers 20 ongeveer, heel zachtjes, maar toch heel duidelijk, die deur op een kier. En er dringt een heel klein, teer straaltje zonlicht naar binnen. Een druppeltje van Gods goedheid. En we zien dat gebeuren, dat het genoeg is voor hen om die donkere kamer opeens in een ander licht te zetten. Vers 21, die als een diamant in een donkere mijnschacht daar begint te fonkelen. Dit zal ik mij ter harte nemen. We zien het gebeuren. En daarom zal ik hopen. Dus nu komt het. Hij heeft iets gevonden. Hij bedenkt opeens iets dat hoop kan geven. En die dichters daar op die puinhopen, die kijken elkaar aan. En het lijkt alsof hen in een flits iets duidelijk wordt. Vers 22, 23. Het zijn de goede tierenheden des Heren dat wij niet vernield zijn. Dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. Ze zijn alle morgen nieuw. Uw trouw is groot. Opeens zien ze het. Ja, maar wij zijn nog in leven. Wij zijn niet vernield. Wij zijn niet omgekomen. Wij zijn er nog. Er is nog een rest overgebleven. De Heere God heeft ons niet allemaal verwoest en vernietigd. Hij heeft ons hier nog in Jeruzalem in leven gelaten. En wat betekent dat eigenlijk? Zijn barmhartigheid is dus niet helemaal opgehouden. Die is niet opgehouden. Niet. Met ons is niet gebeurd wat met Sodom en Gomorra gebeurde of wat met de zondvloed gebeurde. De Heere heeft ons nog een rest gelaten. En opeens begrijpen ze het. Dan wil de Heere God nog met ons verder. En dan zijn we niet voor eeuwig van hem weggedaan. En dan is hij nog barmhartig. En dan is er nog goede tierenheid. We leven nog. Wat een wonder. Zijn wij ontrouw, hij blijft getrouw. Dat is het wat hen hier boven water houdt. Gods verbondstrouw, Gods trouwe goedheid. Als er één woord in heel de Bijbel centraal staat, dan is het toch wel dat woord. Gods verbondstrouw. Ook met u? Ook hier? Of zou de Heere God ons hier als kerk zomaar kunnen loslaten? En kunnen laten wegglijden? Of is er een volharding der heiligen, omdat er een volharding van God is? God kan zichzelf niet ontrouw worden. Dan zou hij tegen zichzelf ingaan. God is trouw. Kijk maar, u zit hier nog. De kerk is hier. En het gaat door. Op een stille, verborgen manier gaat God ook vandaag de dag in deze wereld op zijn eigen manier rustig door. En het is weer Advent. En het wordt weer kerst. Kerst betekent: het is de goede tierenheid van God dat wij niet vernield zijn. Dat er een licht doorbrak in de velden van Efrata. Deze tempeldichters die kregen er iets van te ervaren. En dan gaan ze ook hun omgeving weer zien. En het begint te rollen, zou je haast zeggen, in dat hoofdstuk. Dan gaat het vers na vers, gaat het open. En ze zien het. Elke morgen mogen wij nog weer wakker worden. Elke morgen zijn er nog weer nieuwe weldaden. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Elke dag heeft ook genoeg aan zijn eigen kleine beetje goed van de Heere God. Elke dag kunnen ze weer beginnen met opruimen daarin dat verwoeste Jeruzalem. Komt de zon hen weer wakker maken en verwarmt hen weer. Genoeg voor elke dag bij God. Vers 25, 26. De Heere is goed voor degenen die hem verwachten, de ziel die hem zoekt. Het is goed dat men hopen en stille zij op het heil des Heren. Er is hier iets vergeleken met die eerste helft van dat hoofdstuk doorgebroken van het licht. Dat neemt de omstandigheden niet weg. Daarover gaat de dichter straks ook nog weer verder met te klagen en zijn verdriet te uiten. Maar God is erbij. God is er nog voor hen. En ze hebben het niet helemaal verspeeld. Gods genade is er nog. En uw genade is ons genoeg. Eén vers viel mij wel in het bijzonder op. Vers 30 is dat. Daar zingen ze: hij geven zijn wang aan dien die hem slaat. Hij worden zat van smaad. Het is toch alsof we de Heere Jezus zelf hier horen spreken. Die gezegd heeft in de bergreden: als iemand u op de rechterwang slaat, keer hem dan ook de andere toe. Die tempeldichters die zeggen hier tegen elkaar: laten wij onze wang geven aan de Babyloniërs die ons slaan. En wat betekent dat? Laten wij het op ons nemen. Laten wij het dragen. Wij hebben dit verdiend en wij moeten hier doorheen. En dan zullen wij het zien dat het waar is, niet voor eeuwig verstoot de Heere. We gaan de Heere God niet inruilen voor de goden van Babel. Die zijn wel zo sterk en machtig, zo zien ze eruit. Die geven wel een kick en die zijn veel sensationeler. Maar die zijn niet waar. Laten we onze wang geven aan Babel. Laten we het op ons nemen. Die toorn van God. Eerlijk duurt het langst. Liever hier arm en beroerd met de ware God dan voorspoedig en vol van plezier met de valse goden. En hoe zou het zijn als we ook vandaag de dag, gemeente, broeders en zusters, onze wang af en toe eens geven aan de Heere God. En dat we stoppen met triomfantelijk doen over hoe goed het allemaal gaat. Want wat gaat er veel niet goed. En daar moeten we niet aan voorbij zien. We moeten ons daar niet onder verharden. Maar dat moeten we ook onder ogen zien. Ook in de adventstijd. De donkerheid. Die er blijkbaar is in onze harten. Als er zoveel niet goed gaat. Onze wang bieden aan wie ons slaat. Die houding van ootmoed naar de Heere God. En dan alleen kunnen we het ook merken dat de Heere God de hoogmoedigen weerstaat, maar de nederigen genade geeft. Zoals deze tempeldichters. Voor hen zal zijn ontferming geen einde hebben. Bij God is licht en geen duisternis. Bij ons is donkerheid, maar bij God is licht. We kunnen dat wel tegen onszelf zeggen, dat de Heere God trouw is en dat het straks weer kerst is en dat Hij verder met ons gaat, ook als gemeente. Maar hoe weten wij dat eigenlijk? Zou dat zo zijn? Het volk Israël had voor de zoveelste keer gezondigd, de profeten keer op keer verworpen. De Heere toornde over hen, Hij verwoestte Jeruzalem, maar Hij liet hen nog een rest, dat hebben we net gehoord. Maar zou dat nog steeds zo zijn? Zou de Heere God nog steeds geduldig zijn? Ook met ons? Of kunnen wij een keer de maat volmaken? Hoe weten wij dat? Dat de goede tierenheden van de Heere geen einde hebben. En dan wijst deze tekst heen naar onze Heere Jezus Christus. Omdat er één geweest is die voor ons zijn wang gegeven heeft aan wie hem sloeg. De Heere God heeft in het Oude Testament profeten gestuurd die werden verworpen. Maar wat lezen we in het Nieuwe Testament? Ten slotte zond Hij zijn Zoon, zijn geliefde, zijn enige. Ten laatste zond Hij de Zoon. En dan zijn we echt bij kerst. Dat de Heere God zelf afdaalt in onze duisternis. Lucas 2, die herders die waakten over de kudde in de nacht. De Heere is in de nacht geboren. En dan verder tot aan Golgotha. Waar die dikke, donkere wolken samentrekken boven Golgotha. 3 uur dikke duisternis. Waar al die zonden en al die duisternis en al dat ongeloof wat er is in onze harten is samengevat. Boven het hoofd. Van onze Heere Jezus Christus. En de Heere Jezus Christus heeft tot het uiterste zijn wang gegeven aan wie hem sloeg. Zodat hij met hoon verzadigd werd. Tot het uiterste heeft hij het op zich genomen. Alle zonden van de wereld heeft hij op zich genomen. Zie het Lam van God dat de zonden der wereld draagt. De smaad van degene die u smaden is op mij gevallen. Heel dat oordeel van God, tot de laatste druppel, heeft hij leeggedronken. En hij stierf. En als het toen stil was gebleven, welk recht hadden we dan gehad? Welk recht hadden wij dan nog om de Here ooit nog onder ogen te komen als wij mensen zelfs zijn eigen zoon gekruisigd hadden? Hoe konden wij dan voor God bestaan? Zou de Here dan niet rechtvaardig zijn geweest als hij had gezegd: en hier hebben mijn goede tierenheden een einde. Nu is de wereld geoordeeld. En nu zeg ik mijn verbond op. Nu is de wereld ontrouw geworden door mijn zoon te kruisigen. En nu verbreek ik ook van mijn kant het verbond. Maar juist daar heeft de Heere God ervoor gekozen. Mijn goedheid kent geen einde. En zoals al onze schuld was samengevat in die duisternis boven Golgotha, zo wordt heel Gods goede tierenheid samengevat in dat licht van de paasmorgen, waar de Heere God zijn Zoon opwekt uit de doden en zijn geest wil uitstorten op alle vlees, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En opdat we uit de duisternis worden overgezet in dat koninkrijk van zijn licht, om deze Jezus Christus en wat hij gedaan heeft. En dat licht van paasmorgen, dat is het licht wat de engelen al bezongen in die nacht bij de herders. En dat licht, dat is zo heerlijk. Dat werpt zijn stralen tot in onze harten, tot in onze tijd. En ook terug diep het Oude Testament in. Zodat zelfs die klaagliederen dichters het mochten zien. Dat ook voor hen die deur van Gods goede tierenheid heel in de verte op die kier openging en dat licht naar binnen viel, zodat ze iedere morgen Gods weldaden weer mochten ervaren. Dat was dat licht van Pasen en van Bethlehem, van de opstanding en het leven van hem die gezegd heeft: ik ben het licht der wereld. Om hem ging die deur niet dicht, maar open. Ook voor u gemeente. Nog anderhalve week en dan komt hij en dan gaat die deur wagenwijd open. Dat licht, zo groot, zo schoon, gedaald van 's hemels troon. Amen. We zullen bidden en danken. Ik wil ook nog voorbeden doen voor de herderstocht aanstaande zaterdag met de drie kerken. Dat door die vorm heen ook dat grote schone licht mag stralen hier in Oude Kerk. Laten we bidden. Heer, het is het licht van uw verbondstrouw. Dat is neergedaald in Jezus Christus, het licht van de wereld. Het licht dat schijnt in de duisternis van onze ontrouw. We hebben ervan gehoord, Heere, hoe dat licht van u mocht binnenvallen in de duisternis van de ontrouw van Israël ten tijde van de profeet Jeremia in de ballingschap. Heer, en als we onszelf ernaast leggen, wat zijn we dan anders? Wat is er ook bij ons zo vaak ontrouw? Ook zo vaak buitenkant? Ook zo vaak onwil om echt naar uw wil te leven? Om echt uw lief te hebben boven alles en ernaast als onszelf? Om echt u alleen te dienen en geen andere goden? Heren, wij zijn niet anders en we zien onszelf daarin uitgetekend. En Heere God, u kunt ook ons wel als een doel stellen voor de pijlen van uw toorn. En zeker, Heere, als we ook nog moeten belijden dat het niet de Joden waren die u kruisigden, maar dat we het zelf waren. En dat ook in ons hart zo'n diepe vreemde duisternis soms is, om ons helemaal van u los te schudden, om u van ons af te schudden, om u vaarwel te zeggen, zoals we dat gedaan hebben op Golgotha. Maar heren, wat een wonderlijk schoon licht is dat in de velden van Efrata is beginnen te schijnen. Zo schoon van uw trouw en van uw goedheid. Die geen einde heeft. Die dwars door alles heen al die duisternis in u opneemt. Van die velden van Golgotha en van ons leven. Heere, wij bidden u, wilt u ook ons door die deur heen doen gaan. Die deur die geopend is op Golgotha. En met de paasmorgen het open graf. Waar zo'n licht doorheen schijnt. Jezus Christus, die gezegd heeft, ik ben de deur. Laat ons er allemaal doorheen gaan, Heere. De komende tijd, met het kerstfeest, mag het voor ons allemaal persoonlijk zijn dat we daardoorheen binnentreden in het licht van uw verbondstrouw. En daarin mogen delen. En daarin onze vreugde mogen vinden. Van dag tot dag. Ook al zijn de omstandigheden misschien hetzelfde, maar dat toch die lofzang van die paar versen uit klaagliederen ook de onze mogen worden. Over dat zo schone licht. We bidden het ook, Heren, voor deze stad. We gunnen het, iedereen, om iets van dat schone licht te mogen zien. Heren, we bidden u, mag die herderstocht daar ook een goed en geschikt middel voor zijn. In onze handen, Heren. We doen wat we kunnen. Dank u wel voor het stuk samenwerking dat er mag zijn gevonden. Wilt u het gebruiken op uw manier, Heren, dwars door alle menselijke vormen heen. Tot een getuigenis van het schone licht. Al zou er maar één zijn, voor wie die deur op een kier gaat. Laat het zo zijn, Heren. En ieder die daarin meewerkt, die daarin een taak op zich heeft genomen, wilt u hen daarin zegenen. Ook de kinderen, als ze nog zullen zingen, mag het mooi zijn, mag het getuigen van dat licht van de velden van Efrata. Zodat het mag zijn, dat de knieën zich buigen en belijden, dat het kind van de kribbe de Heer van de wereld is. Heer, ga ook met ons allemaal mee naar huis als we straks onze jassen weer aandoen, weer op de fiets stappen of lopen of met de auto. onze plek weer zoeken. U weet hoe het daar is. U weet ook wat voor schemering daar misschien is, of duisternis, van eenzaamheid of van moeite en verdriet. Achtervolg ons dan, Heere, met het licht van uw woord, wat hier vanmiddag mocht klinken en schijnen. Troost ons daarmee, van dag tot dag. Uit genade, om Jezus Christus wil alleen. Amen. We zingen tot slot uit Psalm 17, vers 4. En we doen dat staande, Psalm 17, vers 4. Ga heen in vrede en ontvang de zegen van onze drie enige God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.